Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. Tot nu toe hebben we voornamelijk gelezen over de jeugd van Willem en over hoe hij is opgegroeid. We zijn meer te weten gekomen over zijn omgeving, over zijn ouders, zijn school en zijn eerste liefdes. Willem lijkt een beetje een slappe jongen te zijn, die alles maar laat gebeuren. Het lukt hem niet om tegen pesters op te staan en ook wanneer hij pogingen doet om vriendschappen te sluiten, eindigt hij altijd weer alleen. We lezen dus dat hij constant wel probeert om veranderingen in zijn leven aan te brengen, maar op de een of andere manier door de omstandigheden en zijn gemoedstoestand wordt tegengehouden. Wanneer zijn ouders overlijden krijgt hij een smak geld en gaat hij op reis om aan zijn omgeving te ontsnappen, maar ook daar lukt het niet om te krijgen wat hij wil. Pas in Interlaken, een klein stadje in Zwitserland onder Bern, lijkt er iets te gebeuren. Hij ontmoet er een meisje op wie hij op slag verliefd raakt en ze spreken samen af. Wie weet gaat het hem dan toch lukken om te ontsnappen uit zijn sleur. Dit is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Al spoedig kwam het gesprek op muziek, mijn lievelingskunst. En daar ik op dit gebied nogal thuis was, althans veel gehoord had en veel kon nazingen, duurde het niet lang of ik voelde me bijzonder op mijn gemak. Ik bood koffie met liqueur aan, wat niet werd afgeslagen, en waagde de vraag of de dames voor hun genoegen reisden. O, nee meneer, heeft u dan mijn portret nog nergens achter de glazen zien liggen? Ik moest een ontkennend antwoord geven en nu viel de moeder in. Mijn dochter is artiest, meneer. Ze speelt piano. In Zweden heeft zij een uitstekende reputatie, maar het ongeluk wil dat haar gezondheid niet tegen het ruwe klimaat van ons land bestand is. De professoren hebben haar aangeraden een paar winters in Italië en een paar zomers in Zwitserland te gaan doorbrengen. Dit kost meer geld dan wij bezitten en daarom is zij genoodzaakt nu en dan een concert te geven. Zij heeft bovendien enige lessen. Mag ik u een programma geven? Het eerstvolgende concert zal maandag plaats hebben. De plaatsen kosten 3 francs. Ik nam dadelijk 25 plaatsen, wat me een blik van het meisje bezorgde, waarin ik zowel verbazing als blijdschap meende te ontdekken. Mijn moed klom en toen de moeder de kaarten ging halen, waande ik me in staat het mooie schepseltje aan te raken, misschien snel het blanke halsje te kussen. Nu vielen me echter de brede handen weer in het oog. Ik aarzelde, verwarde me in een antwoord op een onverstaanbare vraag, beredeneerde in mezelf de mogelijke gevolgen van mijn daad en had nog geen beweging gemaakt als de oude alweer terug was. Zij keek me aan en ik verbeeldde me argwaan te lezen in de sluwe, diepliggende oogjes. Nadat we afgerekend hadden, vroeg de dochter tot welke nationaliteit ik behoorde. Hollander, juffrouw. Het antwoord scheen haar te bevallen. In Holland zijn immers bijzonder veel miljonairs. Er zit nogal geld in ons land, maar dat geld is eer in een groot aantal middelmatige fortuinen verdeeld dan wel opgehoopt in enkele handen. Een ogenblik keek zij me uitvorschend en nadenkend aan. Toen trilde haar dunne lippen spotachtig en zei ze leukweg: kent u geen miljonair die me zou willen trouwen? Het cynische van de vraag prikkelde me tot driestheid. Ik was dadelijk besloten, zelf, wel te verstaan tot aan het huwelijk, de rol van de miljonair te vervullen. Zeker ken ik miljonairs die terstond bereid zouden zijn hun vermogen aan hun voeten te leggen. Met één ben ik zelf zeer intiem bevriend. Maar u wilt toch de vrijheid van uw glorierijk kunstenaarsleven niet prijsgeven? Ik las in haar ogen dat ze mijn zinspeling vatte. Doch nu kwam de moeder weer tussen beiden. Ach, meneer, die vrijheid en het kunstenaarsleven zijn heel mooie dingen voor een sterke man, maar voor een delicaat meisje, mijn dochter is overigens wel gezond, hebben ze bitter weinig waarde. U is rijk. Hier wachten ze even. En dus weet u niet wat het zeggen wil voor je dagelijks brood te moeten zorgen. Ik verzeker u dat al de glorie en het applaus en de lofuiting in de couranten niet opwegen tegen de genoeglijke rust van een goede positie. Kunst is een mooi tijdverdrijf, maar als je ervan moet leven... Een gebaar voltooide de zin. En als vertoonde ze samen een ingestudeerd toneel viel het meisje in... U moet bedenken dat ik niet voor artiesten groot ben gebracht. Mijn vader was ook rijk en mijn moeder is een geboren barones. En, hernam de oude vrouw, als na de dood van mijn man onze notaris niet op de loop was gegaan met ons hele vermogen, dan gaf mijn dochter hier geen concert, dat verzeker ik u. Ik kon geen woord plaatsen. Weet u wat mijn ideaal is? Een man te hebben die veel van muziek houdt, en dan voor hem alleen te spelen. Maar wil ik u eens iets zeggen, voor de meeste mannen is een artiest al niet veel beter dan een café-chantantzangeres. Van hof maken zijn ze thuis, maar met trouwen moet je niet aankomen. Nu, mama, nu, er zijn nog wel uitzonderingen. De strekking van een en ander liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Toch wanhoopte ik niet, maar ging die avond zelfs vol goede moed naar bed. Was dit alleen zelfvoldoening? Omdat ik eindelijk eens had volgehouden in het aansteven op een doel? Of achtte ik een verovering toch mogelijk, zelfs voor een niet-miljonair, zonder opoffering van mijn vrijheid? Terwijl ik de slaap niet kon vatten, lei ik mezelf die vragen voor en kwam tot het besluit dat mijn zelfvoldoening ongetwijfeld in het spel was, maar ik tevens moeder en dochter meer voor sluwe intriganten dan voor geloofwaardige personen hield. Kennelijk wilden ze mij lijmen, en terwijl me dit ergerde van het mooie, jonge meisje met de glanzende ogen en het bekoorlijke mondje, gaf het me zowel de moed als de onverschilligheid die voor mijn verleidersrol onontbeerlijk waren. Dat ik in het geheel niet verliefd was, bewees mijn onlogenbare afkeer van haar grove vingers, die me de afscheidshanddruk tot een onplezierige aanraking maakte. Maar juist daarom verviel ik niet in mijn sentimentele Entsagungslust. En zou het me wellicht gelukken van haar tegemoetkomende houding partij te trekken, zonder mijn hoofd in de strik te steken. Dus had ik eindelijk mijn avontuur beet. Eindelijk zou ik in me kunnen ontdoen van het vernederende en intimiderende gevoel van kwajongen te zijn en te blijven. Nu kwam het er maar op aan met tact van de omstandigheden gebruik te maken. Dan zouden alle sensaties, het slagen, het genieten, het triomferen, het verliezen, het twijfelen, het verwelzeggen, elkander vanzelf met noodlottige zekerheid opvolgen. Eindelijk zou ik de volheid van het leven eens proeven. Van aandoening elke zenuw voelen trillen, elke ader kloppen. In mijn binnenste klaarde het grauwe schijnsel op, werd de doodse stilte tot muziek. Over weinige dagen zou ik vele jaren ouder zijn. De volgende morgen vertoefde ik eerst geruime tijd voor mijn spiegel, dat werd me allengs tot een gewoonte, en vroeg mezelf er eens angstig af hoe mijn ogen keken, of de dunne knevel wat aankwam. In één woord, welke indruk het geheel thans bij daglicht moest maken. Het antwoord was als altijd treurig, maar vrouwen letten immers niet op het uiterlijk. Komt voor de man niet alles aan op savoir-faire? Bemoedigend voltooide ik mijn toilet, daalde in de ontbijtzaal af en voelde mezelf niet vrij van pedanterie in houding en toon. Die ganse dag bracht ik in het gezelschap van de Zweedse door, zonder echter meer een poging te wagen aan haar te raken. Ik vertelde mezelf dat het nog niet paste in mijn rol van ernstige pretendant. Wij deden een wandeling. Ik onthaalde haar op snoeperijen, luisterde naar haar spel en trachtte me iets interessants te geven door wederom een der liefdedrama's die ik soms voor mijn toekomst fantaseerde als gebeurd voor te stellen. Ten slotte nodigde ik de dames op een bergtocht uit, waarvoor wij samen de paarden en de gidsen bestelden. Of ik met al die pogingen om haar te behagen haar toch heb verveeld? Ik ben er nooit achter gekomen. Maar zeker is het dat zij op het uitstapje zich onverschillig en stroef aanstelde. Het was zulk een zeldzaam mooie dag en ik voelde me 's morgens ook zo zeldzaam gelukkig. De frisse berglucht werkte als tintelende champagne op mijn zenuwgestel. en vuurde mijn hartslag aan. Het was of die ochtend overal het leven aan intensiteit gewonnen had en ik voelde me op die aldoordringende stroom van kracht omhoog geheven, voortgedragen in een zalige zwijmeling. Elke blinkende sneeuwspits met blauwe schaduwen vulde mijn ogen met verrukking. Elke alpenhoorn, elke koeklok weer klonk in mijn oren als een meeslepende muziek. Een bedwelmende harmonie scheen de onmetelijkheid te doortrillen en mijn ziel werd tot een akkoord dat wegzweefde en zich oploste in het al. Achter elkander reden wij aan, doch zeik ik hoogst zelden om en sprak uiterst weinig. Omdat men zijn kleren op zo'n bergpaard verkreukeld en bevlekt, had zij haar eenvoudigste japon aangetrokken. Haar slanke vormen kwamen ook daarin uit, maar gevoegd bij een verfomfaaid hoedje en een al te zichtbaar grof schoeisel, gaf de afgedragen plunje haar iets burgerlijks, dat me ontstemde, zo dikwijls het mijn aandacht trok. Hier kwam bij dat ik haar tijdenlang geheel uit het oog verloor, wanneer de mama, die in het midden reed, om eens van houding te veranderen of omdat het zadel verschoof, of als zij duizelig werd, stilhield en me dwong af te stijgen. Boven aangekomen ging de mama dadelijk het herbergje binnen. Zij echter greep mijn arm om rond te kijken op de smalle bergrug en toen doorleefde ik de enige heerlijke ogenblikken vol zegevierende vreugde. Zij vroeg me naar de namen der sneeuwtoppen, deed vruchteloze pogingen ergens interlaken in het gezicht te krijgen en klemde zich aan me vast, zodra zich een steile helling ontrolde. Het was of ik vanzelf mijn doel naderde. Eensklaps kreeg zij lust de alpenrozen te gaan plukken, die wij op korte afstand in een keil zagen bloeien, en lachend en springend daalden we in de diepte neer. Het ongeluk wilde echter dat een zwak tochtje onophoudelijk de kloof doorstroomde. Ternauwernood had zij het gevoeld, of haastig keerde ze terug, nam de vlucht in huis en wilde de kamer niet meer verlaten. Tegelijkertijd werd ze ook weer stil, lusteloos, vervelend. Ik bood champagne aan, maar zij dronk die wijn niet in zulk een miserabele kroeg. Ik nodigde haar uit om wat op de piano voor te spelen, maar zij kon op zijn hakkenbord niet voort. Ik wilde praten, maar zij verdiepte zich geeuwend in de slechte tekeningen en de laffe verzen van het vreemdelingenboek. Ten slotte vielen moeder en dochter in slaap, en toen zij tegen het ogenblik van vertrekken ontwaakte, was de een al brommeriger dan de ander. Voor de natuur hadden zij in het geheel geen ogen meer. Onophoudelijk klaagden ze over de koude, het schokken van de paarden, de ongemakkelijkheid van de zadels en te Interlaken teruggekeerd kreeg ik in plaats van een bedankje jammerklachten over geblakerde wangen, geradbraakte ledematen en stekende ogen. Aan tafel spraken beide nagenoeg geen woord en vroeger dan anders verdwenen ze in hun slaapkamers. Wrevelig, geërgerd en verdrietig was ik in het salon aan het doorbladeren van enige Duitse geïllustreerde tijdschriften, toen plotseling de deur woest open werd geduwd en twee jongelui rumoerig pratende binnenkwamen. Het waren Amerikanen, sterk van bouw, gezond van tint, flinke, frisse, mooie jongens. Wat leuter die portier toch, hier is niemand. De portier die hen gevolgd was, merkte op dat dan de dames al naar boven waren getrokken. Ze zullen toch wel meegaan? Laten we de grap in orde maken zonder er vooraf iets van te zeggen. Deze laatste woorden kwamen van de langste der twee, die klaarblijkelijk ook de oudste en de toonaangever was. Een voorgevoel waarschuwde me dat ik een mededinger voor me had. Ik keek hen nog eens aan en voelde me zwakker, lelijker, onbeduidender dan ooit. Op een sofa neergezegen begon hij over een vrouw te spreken, welke de ander nog niet had ontmoet. Aan zijn voorstelling meende ik in het model mijn Zweedse, in de schilder een geroutineerde vrouwenkenner te ontdekken. Wel roemde ook hij haar glanzende ogen, haar blanke tint, haar algemene charme, maar hij deed het met de woorden van iemand die in zijn leven veel heeft vergeleken en op de toon van iemand die, na de overschatting der jonge jaren, zich een vaste maatstaf voor zijn waardering gevormd heeft. Aan spreekwijze, gebaren, houding en duizend onbeschrijfbare kleinigheden vermoedde ik de handige, niets ontziende practicus die geluk heeft bij alle vrouwen, van dat geluk een ruim gebruik maakt en luchthartig de uitgeknepen citroenen terzijde werpt. Hoe benijdde ik zo'n man? die uiterlijk en innerlijk alles bezat wat mij ontbrak. Hij had mijn Zweedse elders leren kennen, toen het bijzijn van zijn ouders hem belette de kennismaking te voltooien. En nu was hij herwaarts gekomen om zijn schade in te halen. O, zij zouden pret genoeg maken in dat vervelende Inderlaken. Achter mijn vliegende blätter hoorde ik nog dat hij morgen al een grote slag wilde slaan. Daarna rezen zij op en gingen heen zonder zich om mij te bekommeren. Dat zij met een troepje vrienden een tour op touw wilden zetten, had ik ongeveer begrepen. Ik dacht dat het ook een bergtour zou wezen en besloot dus hun plan te verijdelen door het te voorkomen. Zodra zij weg waren, zocht ik mijn gids op en bestelde tegen morgen 3 paarden voor een uitstapje. Daarna schreef ik op mijn kamer een uitnodiging en liet die nog dezelfde avond door de meid en de dames bezorgen. De volgende ochtend was ik vroeg beneden, ontbeet in zenuwachtige haast en wachtte af wat er gebeuren zou. Half zeker van mijn zaak, half overtuigd dat die ander me toch, hoe wist ik niet, de baas zou blijken. De dames verschenen niet op de gewone tijd. Ik liep naar buiten en weer naar binnen. Van de eetzaal naar de leeszaal en vice versa. Nog dames, nog Amerikanen. De gids met de paarden werd aangediend en ik wist nog niet eens of mijn uitnodiging aan was gekomen. De portier wilde de dames gaan waarschuwen, maar ik hield hem terug. De huisknecht geloofde dat zij zouden gaan rijden en ik dorst niet te vragen met wie. Ik besefte dat op dit ogenblik elke daad te verkiezen was boven besluiteloosheid en wist toch niets te zeggen, niets te doen. Daar hoorde ik bellengerinkel, zweepgeknal, het geknerp van wielen op kiezelstenen en een flauw rumoer van stemmen. Weer liep ik naar voren en nu kwam mij in de gang de 2 vrienden tegen. Luid pratende snelden ze mij haastig voorbij en de trap op. Evenmin als gisteravond werden ze mijn tegenwoordigheid gewaar. Ik begreep volkomen goed dat het zaak voor me was hen te volgen, wilde omkeren en ging toch naar buiten. In de verte stonden mijn suffende paarden met de suffende gids. Een saaie, kleurloze groep. Vlak voor de stoep van het hotel prijkten 2 feestelijk uitgedoste landauers, elk met 4 rinkelende rossen bespannen. Nog 4 jonge Amerikanen drentelden heen en weer. Boven de neergeslagen achterkappen der rijtuigen mengden de Zweedse en de Amerikaanse vlaggen hun geel en blauw, wit en rood. Elk paard droeg op zijn blinkende tuig 2 kleine, schuin uitstekende zilverbestarde vaantjes en verder waren zowel de hoofdstellen der rossen als de hoeden en de zwepen der koetsiers met kleurige linten versierd. Een paar hotelbedienden brachten 2 mandjes, elk van 4 flessen champagne, naar buiten. De mandjes werden in de bakken geplaatst en daarna volgden 8 glazen, die behoedzaam tussen de flessen werden ingepakt. Wat een prettige rumoerigheid. Uit alle vensters van het hotel kwamen de hoofden tevoorschijn. Het plan was duidelijk en ontegenzeggelijk beter dan het mijne. Ik twijfelde er niet aan dat het mooie kind nu wel haar fraaiste japon kon aantrekken, dat zij nu wel champagne zou drinken, dat zij zich nu wel moest opwinden. Bovendien was de organisator van de grap er zeker van haar alleen bij zich te hebben, want mama werd eenvoudig in het andere rijtuig gestopt. Maar zou zij meegaan? Mijn uitnodiging was de eerste geweest. Daaraan viel niet te twijfelen, maar toch? Oh, ik moest naar haar toe. Een enkel woord kon de schaal tot mijn voordeel doen omslaan. Nu was de gelegenheid daar om te tonen dat ook ik met tact en durf te werk kon gaan. Ja, ik moest, maar mijn voeten stonden als vastgeschroefd en het begon me te duizelen voor de ogen. Toch had ik mijn aarzeling misschien nog door eigen kracht overwonnen als niet een meid me een slordig toegevouwen maar geparfumeerd briefje in de hand had geduwd. Mijn bevende vingers waren haast niet in staat te openen. Ik verbeeldde me dat iedereen me aankeek. Natuurlijk bevatte het de tijding van mijn nederlaag. In een paar Duitse zinnen, die aardig vol fouten zaten, gaf het mooie kind te kennen dat ze onmogelijk van mijn beleefde uitnodiging gebruik konden maken. De verontschuldiging luidde: zij hadden er reeds een andere aangenomen. Toen steeg opeens het bloed mij naar het hoofd. Wat een leugen! Ik achtte me in staat alle Amerikanen van de wereld te trotseren. Een ogenblik draaide alles om mij heen, als door een wervelwind bewogen in de rondte. Daarna snelde ik ook de gang in, de trap op. Mijn hart bonsde, mijn benen beefden, ik voelde mijn keel hees worden. Nog had ik evenwel de bovenste treden niet bereikt, als met een schielijke zwaai een gearmd paar lachend de hoek omhoog en ijlings langs me heen naar beneden stormde. Ik had ternauwernood tijd genoeg mij tegen de muur aan te drukken, zo haastig gierden ze voorbij. Er was geen sprake van dat een van beiden op mij lette. Zo druk babbelden ze de treden afspringend door. Dat zij er in een elegant toilet dubbel bekoorlijk uitzag, was me intussen niet ontgaan. En toen alle geluiden, het gonzen der stemmen, het schetteren der lachjes, het galmen der stappen, het ruisen der japonnen, het knallen der zwepen, het rinkelen der bellen in de verte waren weggestorven, stond ik nog op de trap, vernederd, verslagen, ten aanzien van het ganse hotel als een kwajongen voor de gek gehouden. Aldus eindigde mijn miljonairsrol. Zo werden mijn beetje ontkiemende trots en moed terstond weer gefnuikt. In mijn kamer teruggekeerd sloot ik de deur af en viel op mijn bed neer, om de hele dag niet meer tevoorschijn te komen. Het was of al de kracht van mijn zien, mijn hopen, mijn tasten, mijn denken, mijn voelen in mijn binnenste samenkromp tot een logge, loodzware, dode massa. Tot 's avonds laat bleef ik onbewegelijk staroogend liggen. Toen bekroop me de lust mijn koffer te pakken en onmiddellijk te vertrekken. Edoch, waarom weggelopen, nu de hevigste, de snijdendste emoties nog moesten komen? Blijven zou lijden zijn, dit stond vast. Maar elk lijden was toch beter dan het niet. Gelijk de aangenaamste gewaarwording voor mij altijd een kern van treurigheid heeft gehad, lag in mijn pijnlijkste nog een sensueel genot. Ik bleef dus en sloot die nacht geen oog. Terwijl in de ongeduldige verbreiding van het weerzien het weinigje begeerte dat ik voor het mooie kind had gekoesterd, opvlamde tot een schrijnende hartstochtelijkheid, was het of ik mijn zintuigen van uur tot uur in prikkelbaarheid voelde toenemen. Ik sidderde voor de indrukken die mij wachten. Waren ze echter voor geen prijs ontweken. En de volgende morgen kwamen ze. Ving ik ze op in een angstige, roerloze spanning van mijn fijnste zenuwdraden. Ik voelde ze vlijmen door mijn borst, door mijn hoofd, dodend zich vastvreten in mijn ziel en zeiden me, dat is nu wat je zocht. Dat is leven. Vele dagen lang zag ik haar dartelen met de Amerikaan. En het was me een wellust haar onbemerkt gade te slaan, om telkens de pijn van het onherstelbare verlies weer te kunnen verlevendigen. Aan tafel zaten we nog altijd tegenover elkander, zonder meer een woord te wisselen. In het salon begluurde ik haar uit de verte, en hoe dieper ik me gegriefd, bespot, beledigd achtte, hoe scherper ik in mijn gewond gemoed het knagen voelde van mijn vertreden, levende liefde. Tot uiteindelijk op het concert haar eigen pianospel al mijn martelende aandoeningen nog eenmaal opzweepte, tot de hoogste kracht en toespitste tot de uiterste scherpte. Toen eerst begeerde ik haar inderdaad met lichaam en ziel, en die nacht in mijn droom zag ik haar tot me komen, het blonde kopje nederbuigen, een kus drukken op mijn lippen en dan heen gaan. Heen gaan voor immer. Ongetwijfeld zijn de emoties waarvoor ik hierboven woorden poogde te vinden, objectief beschouwd, onbeduidend, opgeschroefd, half ingebeeld geweest. Misschien zullen ze krachtige, door en door gezonde persoonlijkheden zelfs ergeren. Wie maakt zich nu warm voor een mislukte amourette met een cynisch pianospeelsetje? De echt normale mens, begrijp ik hem goed, kent de verstompende levenloosheid niet en behoeft dus geen aandoening te kunstelen om zich op te beuren. Vanzelf wordt hij getroffen tot in het diepst van zijn steeds ontvankelijke ziel door al wat groots en schoon en zijn meegevoel waardig is. Edoch, wat baat de ziekte, wiens gehemelte naar de onbekende streling van vogelnestjes vraagt de wetenschap, dat een gezonde maag zich gaarne met hutspot voedt. Wordt hij erdoor in staat gesteld het goede voorbeeld te volgen en deugdelijke voedsel te begeren? Of zal het toch raadzaam blijven de onnatuurlijke spijzen op te dissen, welke hem althans ogenblikken schenken van bevrediging? maar dat zijn hysterische grillen, waarvan zwaar en druk werk je wel genezen had. Ik ken de les en honderden malen heb ik hem mezelf voorgehouden. Maar wat werken? Waar? Hoe? Voor wie? Kon ik de zwakke speelbal van duizenden toevalligheidjes in en buiten me, welke een normale individualiteit niet eenmaal oplet, ik die angstig teruggedeinsd was voor de reusachtige zwarte machinerie, de maatschappij, ik aan wie alles sidderde bij de vreedzaamste aanraking met een andere menselijke natuur, ik die alleen in staat ben iets na te laten, op te geven, niet te willen, kon ik mezelf geschikt verklaren voor de een of andere taak om werk bij iemand aankloppen, een verantwoordelijkheid op mijn schouders nemen? Wie ooit een ogenschijnlijk gezonde man, behept met ruimtevrees, heeft zien verbleken, duizelig worden en neerstorten, alleen omdat hij een plein wilde oversteken en dus volvoeren wat de meeste mensen, van de zwakste en de stomzinnigste tot de sterkste en de hoogst ontwikkelde toe, elke dag gedachteloos, herhaaldelijk ten uitvoer brengen. Die kent de kracht van het. Je kunt niet dat omhoogweld uit de geheimzinnige diepte van ons zenuwleven en waar alle redenering machteloos op afstuit. Ik kon niet. Ik kon niet. Wie me daarom veroordeelt als een treurig exemplaar van het mensdom, herhaalt slechts wat ik mezelf talloze malen heb toegevoegd. Onaangetast blijft echter de bittere waarheid overeind staan. Ik kon niet. Ik kon niet. En dus had ik ook van mijn vrijheid geen gebruik weten te maken, om me wat voldoening te verschaffen. In de kalme alledaagsheid had ik, snakkend naar innerlijk leven, onrust en afwisseling gezocht. Thans lokte de stille eentonigheid me weer aan en als een vermoeide verlangde ik naar rust en duurzaamheid. Al de majesteit van de indrukwekkende jonkvrouw mocht niets meer tegen de bekoring van het Hollandse dorpsgezicht dat in mijn geest was opgerezen. Ik zag me op een heldere zomeravond in een liefelijk tuintje en een stille vliet en ik waande gedurende de laatste dagen genoeg doorleefd te hebben om, gepantserd tegen alle verleiding, voortaan uitsluitend op mijn herinneringen te kunnen teren. Ik voelde me oud, ontgoocheld, versleten. Het was me als ik had met de wereld afgerekend en machtig trok de afzondering me aan. Dat was een nagelaten bekentenis. En die arme Willem is weer een illusie armer. Hij neemt het meisje mee uit, doet zijn best om met haar het hof te maken. Ze kunnen met elkaar lachen, over muziek praten en hij heeft het beste met haar voor. Het lijkt eventjes goed te gaan, maar dan komt een Amerikaan de boel verstieren. Een jonge gast heeft ook zijn zin op haar gezet en heeft een plan om haar te versieren, waar Willem niets tegen kan beginnen. Hij heeft wel een eigen plannetje gemaakt, maar dat werkt helaas niet. Hij denkt erover na om naar haar toe te gaan en haar over te halen, maar op dat moment ziet hij haar al met de Amerikaan en is de strijd verloren. Zo zijn het toch weer de omstandigheden die hem in de weg zitten en die ervoor zorgen dat hij als een intercity direct op zijn lot afraast. Aan het eind zegt hij dat hij weer terug wil naar Nederland, om uit te rusten van al dit verdriet, deze onrustigheid en de levenservaringen. Hij is van plan zich af te zonderen. Maar wie weet, misschien neemt het lot een draai. Dat lezen we de volgende keer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Ko-fi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's. Zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Ko-fi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.